Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over bekende en minder bekende lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. Met Wibo Vons.
Ditmaal gaan we naar het hoge noorden van Zweden en Noorwegen. Karin Visser liep daar de noordelijkste pelgrimsroute ter wereld, het Sint-Olafspad. In voetsporen van de bekeerde viking, de heilige Olaf. Met een stempelboekje onder haar arm liep Karin ruim 600 kilometer. Van de Botnische Golf in Zweden naar Trondheim in Noorwegen. Van kerk naar kerk. Door dorpjes met fleurige Pippi Langkoushuizen, langs bronnen, beken en bruisende watervallen. En vooral door eindeloze bossen. Welkom Karin.
Dankjewel.
Ik zag foto's voorbij komen op Facebook en ik moet je eerlijk zeggen, al die eindeloze bossen, daar moet je wel van houden.
Ja, maar daar hou ik ook heel erg van.
Ja? Ging het nooit vervelen, al die berken en al die dennenbossen?
Totaal niet, nee.
Oké, dus het is echt wel een land voor jou daar.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Is het een landschap wat je misschien ook beter moet leren lezen?
Ja, ik weet het niet. Ik ben daar thuis bijna eigenlijk. Ik vind het zo fijn om daar te zijn. Ik heb het zelf niet hoeven te leren lezen, nee. Het groene, de groente, zeg ik altijd. Weinig mensen, stilte, mooie natuur, ruimte.
Ja, dat is het allemaal.
Ja.
Ik zag op je foto's ook, het is niet alleen groen, groener, groenst. Maar de luchten zijn soms ook grijs, grijzer, grijs.
Heb ik absoluut ook gezien. Ja, zeker de eerste anderhalf, twee weken was het behoorlijk grijs. Ja, en heel winderig.
Ja. Ja. Koude wind, hè?
Koude wind, ja.
Ja, ja. En dan is het ook nog eens stiller stilst.
En niet met de wind.
Nee,
dan
niet.
Heb ik echt heel veel wind gehoord. Ja. Ja. Wat je op heel veel plekken hoort is toch ook wel water, stroompjes, vogels. Ja. Heel veel vogels gehoord. Dat ik dacht, had ik daar maar meer verstand van, dan wist ik wat ik hoorde. Dus ja, echt stil is het eigenlijk niet geweest wat dat betreft. Wel in de zin van weinig mensen, weinig verkeersgeluiden. Dat is stil.
Dat was heel grappig dat je op een gegeven moment dacht van, loop ik nou langs een snelweg?
Ja, ja, tot twee keer toe dat ik daar intrapte. Snelweg kan niet. Het klonk echt wel als verkeer. En dan loop je een stukje door en dan zie je daar een hele mooie stroom water. Waar dus het geluid van afkwam. En daar ben ik even heerlijk bij gaan zitten. Ja.
Ja.
Die kwam even onverwacht om de hoek.
Ja.
Ja.
Je hebt deze wandeling gemaakt vanaf eind mei tot eind juni, ja, zo ongeveer.
Ja, ja.
Hoe voelt het nog dichtbij?
Ja, nog steeds. Ja, dat begint wel iets minder te worden. Maar zeker de eerste weken ervaarde ik ook hier terug weer nog heel veel rust, ruimte, weinig haast. Alles overal de tijd voor nemen. En dat is wel iets wat ik heb meegenomen vanaf daar deze kant op.
Ja.
Maar je merkt nu wel dat je weer in het gewone leven terechtgekomen bent.
Oké, maar je daalt langzaam van een roze wolk weer naar beneden.
Ja, wat ook weer goed is trouwens hoor.
Ja, maar wat was er zo weldadig aan?
Ik heb het ervaren als een heel eenvoudig leven.
Mm-hmm.
Heel simpel.
Mm-hmm.
En echt het gevoel vanaf dag één van ik hoef hier alleen maar de bordjes te volgen. Ja, de ene voet voor de andere. Lopen, wandelen.
Hoe kwam je op het idee om juist deze route te gaan doen?
Het zaadje is nu bijna 2 jaar geleden geplant, denk ik, doordat ik een boek las onderweg van Francine Postma. Zij heeft dezelfde route gelopen. En toen dacht ik, wauw, wat mooi. Ik had al een grote liefde voor Zweden daarvoor. We waren ook meerdere keren al op vakantie geweest. En zij gaf toen een lezing in de bibliotheek van Hilversum. Daar ben ik wezen luisteren. En toen dacht ik, ja, echt heel gaaf, ik zou dit willen. Maar goed, willen en doen zijn nog wel twee verschillende dingen. En toen heb ik eerst thuisfront ook een zaadje geplant. En dan was het al vrij snel van, joh, het kan als je het wil, ga het doen. Dat kon op een gegeven moment ook. En toen ben ik het om gaan draaien van, waarom zou ik het eigenlijk niet gaan doen? Ja, als een soort van basis, dit wil ik heel graag. Ja, echt een buikgevoel van, yes.
Ja, je hebt, wat ik al zei, de tocht gelopen in juni.
Ja.
Hè? Juni is een ideale maand.
Voor mij wel, ja. Ik geloof dat aan wordt geraden tussen mei en oktober te lopen, zeg maar. Ja,
en dan daarna gaat het weer sneeuwen,
dan
neem ik aan.
Dan is er weer meer kans op sneeuw, ja.
Ja. Oké. Het was toch af en toe warm, maar ook heel vaak koud, hè?
Ja, ik heb alle seizoenen van het jaar dat heb ik gehad, zeg ik.
In die maand?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben begonnen in herfstig weer. Het was 6, 7 graden af en toe. Heel veel wind. Windkrachtje 4, 5, 6 misschien wel. Dat ik echt alle kleren die ik bij me had aan had.
Ja.
Ik heb 1 dag met sneeuw gehad. Dan wel natte sneeuw, maar goed, het was sneeuw. Dus dat was de winter. Ondertussen kwam de lente natuurlijk volop tot bloei. Want in die periode was ik het. Dus ik heb het steeds groener zien worden. En ik heb ook een paar dagen gehad dat het tussen de 25 en de 30 graden was. Dus die zomer heb ik zeker ook meegemaakt daar.
Ja. Oké. En wat vond je het prettigst?
Nou, misschien toch wel die herfst. Ja, daar ging ik ging niet voor de herfst. Daar meer de wind en niet al te warm. Maar ondertussen wel de natuur tot mm-hmm. bloei zien komen.
Mm-hmm.
25, 30 graden om te wandelen. Ook best wel gedeeld. Dus op asfalt was het wel heel warm. Dan krijg je de warmte van de zon van boven en vanaf beneden door dat asfalt nog een keertje. Dus dat vonden mijn voeten niet altijd even leuk.
Nee. Hoeveel dagen heb je in totaal gelopen?
Volgens mij ben ik zo'n 30 dagen onderweg geweest, waarvan 25 wandeldagen. Ik kan er 1 of 2 dagen ergens naast zitten, maar iets in die orde van grootte.
En hoeveel kilometer liep je dan per dag?
Dat wisselde. De kortste etappes waren denk ik 18, 19 kilometer. Eentje nog iets korter, denk ik. En ik heb ook 3 etappes gehad die ruim over de 30 kilometer waren.
Wow. Ja. Dat is echt lang, hè?
Dat waren lange dagen, ja.
Eigenlijk te lang?
Nee. Het scheelde ook nog wel de 31 plus kilometer met de andere. Ik noem het de Zweedse kilometers. Het is erg afhankelijk van de ondergrond waarop je loopt. Als het makkelijke wegen zijn, dan is 30 kilometer een stuk korter lopen dan weer wanneer je elk boomstronkje en steentje en hobbeltje goed in de gaten moet houden. Dat loopt eigenlijk zwaarder. Dan kan een etappe van 25 kilometer ook als zwaar vallen.
Ja.
Ja.
En die lengte van de etappes heeft dan toch te maken met de dorpjes en de overnachtingsplekken waar je op aangewezen bent?
Dat had met mijn overnachtingsplekken te maken. Mijn overnachtingsplekken stonden vast voordat ik ging. Dus ik werd elke avond op de volgende plek verwacht.
Had je een soort B&B'tjes? Of wat had je?
Ja, van alles en nog wat. B&B'tjes, hele eenvoudige hotels, een beetje jeugdherbergachtig iets, hutjes, van alles en nog wat. Ja.
Ja.
Heel afwisselend.
Okay.
Bij mensen thuis een kamertje.
Wordt deze tocht ook gedaan door de mensen die het met een tentje doen?
Ja.
En is dat goed
absoluut
te doen?
Ja, volgens mij wel.
Plek zat daar natuurlijk.
Ja, ruimte genoeg. Ja, een mooie plek zoeken waar je kan overnachten. Je mag op heel veel plekken overnachten in Zweden en Noorwegen.
Oh, dus dat is eigenlijk een walhalla voor kampeerders.
Ja, als je daarvan houdt, is dat zeker een walhalla.
Oké.
Ja.
En nog eventjes vooraf, hoe heb je hem gelopen? Alleen, samen, met de mensen die je tegenkwam?
Grotendeels heb ik hem alleen gelopen. Tot ver voorbij de grens van Noorwegen. Tot die tijd ben ik af en toe wel mensen tegengekomen waar je ook echt wel in contact mee raakt. En had ik van tevoren niet verwacht dat die ontmoetingen ook zo mooi konden zijn.
Mm-hmm.
Nou, tot op de dag van vandaag daar ook nog steeds wel met een aantal mensen contact mee.
Met de mensen met wie je dan samen opliep?
Ja, die dezelfde route aan het lopen waren. We hebben niet samen gelopen, eigenlijk met niemand. Het was meer dat je elkaar onderweg dan toch even bij een pauze tegenkwam. Of 's avonds bij een overnachting, 's ochtends bij het ontbijt even. Ja, dat je elkaar op die manier tegenkwam. En ik zei dat over de grens bij Noorwegen. Want de laatste 4 wandeldagen heb ik samen met mijn man gelopen. Die is naar Noorwegen gekomen, naar Stiklestad. En vanaf daar zijn we samen naar Trondheim gelopen.
Dus de laatste week heb je dan weer samen gelopen?
Ja, het was een mooie om dat samen ook te doen op die manier.
Ja?
Ja.
Kon je eraan wennen? Want ik kan me voorstellen dat het opeens, als je zo helemaal in een alleenmodus zit, wekenlang.
Ja.
En opeens loop je opeens met je man die daar staat.
Ja.
Dat lijkt me best apart.
Was het ook. Tegelijkertijd was dat ook iets wat ik al weken wist. En waar je ook op voorbereid en ook naar aftelt op een gegeven moment. Vanaf die klus lopen we met z'n tweeën. En dan is het ook weer goed. Ja, en het was ook leuk om dingen te kunnen delen. Waar je, als je alleen loopt, heel veel in je opneemt, heel veel observeert, heel veel ziet. Dat kun je delen op het moment dat je het samen ziet. Van, goh, moet je daar eens kijken, wat mooi. Of heb jij dat ook gezien? Hoor je dat? Dat zijn dingen die je niet kan als je alleen bent.
Nee. Ja. Ik las ook dat je het soms zo stil vond worden. Dat je dacht, nou weet je wat. Ik heb die vogeltjes wel gehoord en de wind ook door de bomen. Ik zet lekker een luisterboek op.
Ja, wat ik in Nederland nooit doe met wandelen.
Ja.
Wat ik dan toch denk dat ik al die geluiden, omgevingsgeluiden en de natuurgeluiden mis. Heb ik het hier wel gedaan, ja.
Wat en hoe beviel dat?
Ja, was ook prettig. Zeker op makkelijke stukken of langgerekte stukken.
Saaie stukken.
Saaie ruststukken. Het blijft Zweden, hè? Het blijft mooi.
Ja, het blijft wel mooi. Ja, ja. Okay.
Ja, daar heb ik dat wel uitgeprobeerd. En dat beviel best wel goed eigenlijk. Ja, en even iets anders dan alleen je eigen gedachten. En met een verhaal op je hoofd lopen eigenlijk.
En dat helpt dan? Want dan ben je opeens zomaar weer een paar kilometer verder.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, ja. En smaakt het naar meer?
Die vraag krijg ik heel veel. Ja, het smaakt naar meer, maar niet op deze manier en week in, week uit. Maar wel dat ik wel heel graag 1 of 2 keer in het jaar even een weekje wil gaan wandelen. En dan mag het ook prima gewoon Nederland zijn.
Ja. En dan is een weekje ook genoeg?
Dat ga ik ervaren.
Karin, wat een betovend idee is dat toch eigenlijk, dat je dan een route loopt die voor een deel misschien al 100 jaren, misschien wel 1000 jaar belopen wordt.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Oude paden.
Echt hele oude paden. Dat is niet de reden waarom ik dit pad uitgekozen heb. Voordat ik ging was ik me ook niet heel erg bewust van de geschiedenis daarvan, zeg maar. Maar al vrij snel merk je dat het pad, zeker in Zweden, dat het leeft ook bij de inwoners van Zweden die je tegenkomt. Je leest verhalen, je komt bij kerkjes waar een beeld staat van Olaf. En dan realiseer je pas van ja, het heeft ook nog een hele andere betekenis, behalve lekker wandelen en in een mooie natuur lopen. Ja. Ja.
Want dan kunnen we het hebben over Olaf en dat gaan we zo ook even doen. Maar je kwam zelfs langs plekken waar dan 6000 jaar geleden al rotstekeningen zijn gemaakt die nu nog terug te vinden zijn. Ja. Dat is toch ongelooflijk, hè?
Absoluut. Ja.
Dus dat er al zo lang mensen rondlopen.
Ja.
Ik las dat in de middeleeuwen had je dus 4 pelgrimsplekken of een soort top 4 aan pelgrimsbestemmingen.
Ja. En deze stond erbij, hè?
Jeruzalem, Rome, Santiago.
Ja.
En 4, Trondheim.
Ja.
En dat heette toen Nidaros.
Ja, ja.
De plek waar die Olaf begraven is.
Klopt, ja.
Ja. En tegelijkertijd is het zo dat die route eigenlijk nog helemaal niet zo oud is. Hij is een beetje afgestoft, hè? En opnieuw in een nieuw jasje gegoten.
Klopt.
Maar dat is pas 1 jaar of 10.
Ja, hij is nog heel, heel vers wat dat betreft. Zo oud als hij is hij nu weer heel, heel vers. Er zijn ook niet heel veel mensen nog die hem lopen. Dat gaat om 100 mensen per jaar. Ik geloof 700-800 of zo. Je ziet wel elk jaar dat de aantallen mensen die dit lopen toeneemt. En wat ik ook meerdere keren hoorde onderweg. In 2027 is het 1000 jaar geleden dat Olaf is omgekomen.
Ja, of 30 was het.
Ja, 2030 is het, ja.
Dus over 7 jaar?
Over 7 jaar. En dan hoopt men 10.000 pelgrims over het pad te krijgen in 1 seizoen tijd. En dat seizoen is best kort, dus mei tot en met september.
Ja.
Ja.
Oké. En wat vind je van dat voornemen?
Ik ben blij dat ik er nu was.
Ja.
Ik ben juist ook wel gegaan voor die rust. En ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Nou ja, 1, of het daadwerkelijk gaat lukken. Maar ook 2, qua accommodaties en onderkomens. Maar ook gewoon om met je tent in de natuur te staan. Is het veilig genoeg, zoveel mensen over de route heen? Zijn er genoeg faciliteiten, zeg maar? Ja.
Dus het is maar helemaal de vraag of dat uitkomt.
Absoluut, ja.
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 Even over die Olaf. Is het een soort Bonifatius die de Nooren bekeerd heeft? Wat moeten we daarbij voorstellen?
Hij heeft in ieder geval een poging gedaan.
Oké.
Ja. In Noorwegen waren er eigenlijk allemaal kleine koninkrijkjes, zeg maar, met verschillende koningen. En ergens heeft hij op een gegeven moment een poging gedaan om dat tot 1
rijk
te smeden.
Ja,
okay,
ja.
Met Olaf als koning. Dat was in eerste instantie gedeeltelijk gelukt, maar niet helemaal. Hij heeft een tijdje verbannen gezeten in Rusland en is op een gegeven moment teruggekomen naar Zweden. Daar is hij aan land gegaan, bij het startpunt dus nu van de Olafsroute. En toen is hij op weg gegaan naar Trondheim, tot aan Stiklestad. Dat ligt in Noorwegen. En daar is hij omgekomen.
Vermoord.
Vermoord, ja. De steen waar hij zich aan vastgeklampt zou hebben toen hij omkwam, lag nog in het kerkje daar.
Prachtig, het bloed zat er niet meer op.
Maar... Ik heb het niet zo heel goed bekeken. Ja, de steen wel, maar niet het bloed, zeg maar. Ja, nee. Ja, en toen is hij daar begraven, in eerste instantie. En nou, er schenen later wat wonderen gebeurd te zijn. Een blinde man die weer kon zien na aanraking met het bloed van Olaf. En toen is hij heilig verklaard. En toen is hij herbegraven eigenlijk in Trondheim.
En hoeveel kilometer ligt dat verderop?
Oh, dat is een goeie. Het was best nog een stuk lopen, hoor.
Ja, een beetje lopen.
Ja, dat was het gedeelte wat ik met mijn man gedaan heb. Dat was nog zo'n 100 kilometer verder. Ja.
En had het nog, weet je dat, had het een reden dat hij daar dan werd begraven? Dat
weet ik niet.
Dat weet je ook niet, nee. Het zijn natuurlijk ook allemaal maar volksverhalen.
Absoluut. En
voor wat het echt historisch waard is, dat geen idee. Maar daar valt misschien heel wat op af te dingen.
Ja.
Leeft het nog heel erg, dat verhaal van Olaf, bij de Nooren?
Bij de Noorden wel. In het plaatsje Stiklestad, waar hij dan ook omgekomen is, daar is ook een museum, openluchtmuseum. En daar worden ook de laatste week van juli elk jaar best wel feesten georganiseerd. De slag wordt nagespeeld. Dat is wel
waarbij
een begrip, zeg maar. Ja.
Ja. Kun je ons eens even meenemen toch op die tocht die Olaf dan maakte? Hij kwam dus aan land bij de Botnische Golf, want daar start hij ook. Hè?
Ja.
Vertel eens, wat voor landschappen passeer je dan zoal?
In eerste instantie vrij... Voor het had ik een beetje het idee dat ik een Teletubby-landschap liep. Groen gras, golvend.
Heel liefelijk.
Liefelijk, ja, absoluut. Met de wind ook veel blauwe luchten daar nog. Ja, heuvelachtig. Nog niet zo heel veel bos.
En dat verandert gaandeweg?
Ja, maar heel geleidelijk. En ook niet heel extreem qua gebergtes en dergelijke. Maar er zitten echt wel meer hoogtemeters dan hier in Nederland, zullen we maar zeggen.
Mm-hmm.
Dus dat merk je wel. Maar het is allemaal heel goed te belopen en vriendelijk en makkelijk. Ja, ja.
En hoe verder je dan op weg komt naar Noorwegen, hoe stiller het wordt en hoe onbewoonder?
Nou, dat gold eigenlijk wel voor heel Zweden, vond ik. Dat het stil is qua bewoning. Echte dorpjes zijn er ook niet in mijn beleving. Dus wel landbouw, boerderijtjes, alles heel ver uit elkaar. Nou, als je op 2/3 van het stukje van in Zweden bent, dan zie je ook in de verte wel de sneeuw liggen en het gebergte waar je dan op een gegeven moment overheen gaat om de grens met Noorwegen te passeren.
Mm-hmm.
Maar het blijft stil en dun bevolkt.
En het wordt dus langzamerhand hoger. En dan zie je dus ook waar de sneeuw nog eens blijven liggen op de hoogte.
Ja.
Maar het zijn wel heuvels, hè? Je kunt het geen toppen van bergen
noemen. Klopt, ja.
Maar je kunt zo ver kijken dat als je dat wit ziet van die Noorse heuvels die daar besneeuwd in de verte liggen.
Die zag ik dagen van tevoren al.
Dagen van tevoren. Ja. En dat komt maar niet dichterbij, heb ik het idee. Hè?
Dat duurde best even, ja.
Maar het is leuk om daar naartoe te lopen.
Ja, ik vond het wel een mooi punt om steeds weer te zien. Van oké, daar ga ik naartoe. Daar ben ik zo meteen.
Nog even over het pad. Is het een goed pad?
Ja, absoluut. Het gaat ook best wel veel over asfalt. Daar staat het Sint-Olafspad ook wel onbekend. En het was prima. Maar goed, ik loop liever op de smallere bospaadjes, over de boomstronkjes en de stenen en wat hoogtekilometers zo hier en daar. Maar ook die waren prima te doen.
En soms had je ook drassige stukken waar dan plank neergelegd waren.
Maar dat is sowieso volgens mij wel typisch Zweeds. Dat zie je al vrij op veel meerdere plekken in Zweden. Van die vlonde paden die er dan liggen. Ja, of plankjes waar je overheen kan wandelen voor de drassigere stukken daaronder. Ja.
Ja. Is het goed bewegwijzer?
Heel goed. Kan bijna niet missen volgens mij.
Bankjes noemde je. Soms zelfs toiletten aan de route.
Ja.
En in Noorwegen zelfs een soort bushokjes waar je kon schuilen. Dus het is ook wel heel erg op de lopers ingericht.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, wat ik ergens aan het begin al zei, ik hoefde ook alleen maar te lopen eigenlijk. Verder werden we bijna wel een soort van in de watten gelegd.
En je had zelfs ook borden waarop afgetekend verteld wordt hoe lang het nog is lopen
naar Trondheim. Naar Trondheim. Ja, dat was dus wel heel grappig. Ja.
Van 520 naar 509. Ja, nou,
weer een dag
hou de moed erin.
ja, ik had er nog een fotocollage van willen maken, maar dat is er niet meer van gekomen. Okay. Maar dat zag er wel mooi uit. Ja, ze heeft hetzelfde voor het bordjes dan van hoeveel kilometer dan naar het eerste dorpje of kerkje was en het aantal kilometers naar Trondheim.
Ja, we hadden het net al even over die grensetappe. Waar je dan de grens tussen Zweden en Noorwegen overgaat.
Ja.
Dat is een van de langste etappes, begrijp ik. Hè?
Ja, en dat is een van de langste etappes als je dit pad wil lopen met vooruitgeplande overnachtingen. Als je je tentje bij je hebt, kun je ze natuurlijk zo kort of lang maken als je wil.
Ja.
Voor mij was die iets van tussen de 30 en de 33 kilometer, geloof ik. En dat had ermee te maken omdat er tussen die kilometers gewoon geen overnachtingsplekken waren, omdat je echt gewoon puur in de natuur loopt.
Ja. Merk je dat je dan Noorwegen binnenkomt? Is het opeens een ander land? Is het zichtbaar? Je hebt daar echt mooie grenssteen, hè?
Er zat een hele mooie grenssteen, ja. En er zat een bankje natuurlijk. En ook een bordje dat Trondheim, welke dat kant Trondheim op is.
Stel je voor dat je weer terugloopt.
Ja. Ja, op zich, het landschap werd toch wat ruiger en donkerder na die tijd, had ik het idee. Maar of dat tussen mijn oren zat omdat ik in Noorwegen was, of dat het daadwerkelijk zo was. Het was wel even anders, ja.
En in welke zin donkerder?
Letterlijk, qua stenen en gebergte en minder groen.
Als je nou zo terugdenkt aan die tocht, wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?
Niet een speciale plek of zo. Als ik wel aan speciale plekken denk, dan denk ik aan de watervallen die ik tegen ben gekomen. Die erg indrukwekkend waren.
Enorm groot, hè?
38 meter kwam het water van boven naar beneden. Behoorlijk breed ook. Dan voel je je wel heel klein als je daar staat. De zon scheen er heel mooi op, dus er kwamen mooie regenbogen tevoorschijn. Ja, de passage met de grens is ook bijzonder. Het was toch echt wel een mijlpaal voor me. En ook daar alleen zijn was wel heel mooi. En de stilte daar.
Wat deed dat juist op die plek zo met je?
Nou, heel tevreden. Trots.
Dat is echt een moment om eens even terug te kijken. Van, wow, dat heb ik allemaal al gedaan. En ik ben echt al ver over de helft.
Ja.
Nog een week lopen en dan ben ik er.
Ja. En het tijdelijke afscheid nemen van Zweden. Die ik even achter me liet, ja.
Dus dat zijn hele mooie momenten.
Ja, absoluut. Ja.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Ditmaal vergezeld van Karin Visser, 49 jaar. Getrouwd, moeder van een zoon van 19 en een dochter van 22. En bibliotheekmedewerker gespecialiseerd in jeugd- en jongerenboeken. Kon je het daarom niet laten om af en toe een biep binnen te lopen, Karin?
Tuurlijk, ja. Boekwinkels en bibliotheken. Het trekt toch? Ja.
Maar die heb je daar ook. Hoe klein de dorpjes ook zijn.
Bibliotheken ben ik er wel meerdere van tegengekomen. Boekwinkels, voornamelijk in Stockholm en Göteborg, waar ik dan ook op geweest ben voordat ik begon aan de tocht. En ja, dat trekt wel, ja.
Ja. Ja. En dan had je af en toe ook fika.
Ja.
Dan moet je even uitleggen wat dat is. Dat is ook iets specialiteit
vandaag.
Het is een
aanrader in ieder geval. Ja, het fika-moment. Het is bijna een werkwoord.
Oké. Okay.
Dat is even tijd nemen in de loop van de dag om pauze te nemen met koffie of thee. Maar dat fika is dan ook zeker iets lekkers daarbij in de vorm van een gebakje of cake.
Oké, het is niet een specifieke lekkernij.
Nee, zeker niet. Het is een algemeen begrip eigenlijk. Thee met wat lekkers, koffie of thee met wat lekkers erbij. Een moment
beetje
rust
me
voor jezelf.
Time.
Ja, ja.
Oké.
Ja.
Hoe heb je voorbereid op het maken van deze tocht?
Ja, door best wel veel te wandelen. Klinkt een beetje flauw. Eén keer in de 2-3 weken flinke dagwandelingen maken. En dat doe ik sowieso al jaren. Maar de laatste maanden voordat ik op weg ging, was het wekelijks of één keer in de 2 weken. En dan een mooie route in Nederland lopen. Ja,
je had neem ik aan wel goede regenkleding gekocht. Als je het over de praktische voorbereiding hebt.
Absoluut, ja. Ik was vooral erg blij met mijn jas.
Oké, wat is het voor jas?
Het is een...
Je hebt hem daarbij, hier.
Je mag hem zien. Ja, ik kan hem zien. De luisteraars niet.
Nee.
En een lekkere windregenjack, wel vrij dik. Rits kan lekker ver omhoog. Grote capuchon erop. Ik kon erin wonen, ja.
En is het een specifiek merk?
Ja, Revolution Race. Het is een Zweeds merk.
Waterdicht.
Ja, absoluut. Ja.
Je hebt hem nu uit en daarna getest.
Ja, ik weet dat hij is wind- en waterdicht. Absoluut, ja.
Ja. Ja. Hoe heb je je mentaal voorbereid? Want je stapt dan uit je gezin.
Ja.
En uit je werk.
Ja.
En dan ben je alleen maar met jezelf.
Ja.
En de bewegwijzering en de bordjes.
Ja.
En dat is het zo ongeveer.
Ja. Ja. Dat is eigenlijk heel vanzelf gegaan, die voorbereiding. Ja, je leeft er naartoe. En op een gegeven moment is het gewoon zover. Zo heb ik het ervaren in ieder geval. Je weet dat je afscheid gaat nemen van je gezin, van je werk, vrienden. Mm-hmm. Ja, het was voor mij zo'n oergevoel van dit wil ik zo graag. Het voelde zo goed dat ik eigenlijk geen tijd had om me daar zorgen over te maken. Ik ging gewoon.
Je bent er heel open ingegaan.
Ja, absoluut. Ja.
Lekker relaxed.
Ja. Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja, ja, nou, ja. Dat is toch geweldig?
Ja.
Dat is ook kwaliteit.
Ja.
Ja. Zou je een stukje willen voorlezen uit je verslag?
Ja, dat wil ik wel doen. Laat ik nu vanochtend weer op pad zijn gegaan zonder mijn wandelstokken. Na een kilometer miste ik ze, dus terug naar start. Ik was gisteren erg toe aan een kortere of eigenlijk makkelijkere route. Maar als je dan een kilometer dubbel gaat lopen, schiet het niet echt op. Ik weet inmiddels wel dat ik niet de enige ben. Ik sprak net iemand die ze ook al twee keer is vergeten. Eén keer kwam ze er zelfs achter na 7 kilometer. Dat deed me goed. Haha. De route was vandaag een stuk makkelijker dan gisteren. Het waren voornamelijk brede gravelpaden. En het was veel minder uitkijken waar je loopt. Overigens was de route gisteren meer dan mooi. Maar aan het einde zat ik er even flink doorheen. Om me daar vervolgens schuldig over te voelen. Omdat het zo mooi is. Die twee dingen bij elkaar kloppen dan niet in mijn hoofd. Ik mag er niet doorheen zitten. Want het is toch mooi?
Dat waren twee conflicterende dingen. Een heel mooi uitzicht.
Ja, ik moest genieten van mezelf.
Oh, dat was het?
Ja, ja, dat deed ik ook. Maar daarnaast was het ook zwaar. En dat was het conflict in mijn hoofd. Ja.
Want het was dus niet altijd genieten. Want
nee.
Je werd geconfronteerd met zere voeten.
Ja.
Blaren.
Nee.
Op je handen.
Ja, op mijn handen. Ja. Van de wandelstokken. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja,
en ben je dat conflict een beetje te boven gekomen?
Ja, dat is sowieso wel iets wat ik altijd wel in mijn hoofd kan hebben. Dat het niet de conflicten, maar wel dat ik dan van alles moet van mezelf. En ook wel een beetje van niet zeuren, want het is hier toch mooi. Of niet zeuren, want het gaat toch goed. Maar ja, ondertussen kunnen er best wel dingen spelen natuurlijk. Dus dit was ook wel weer zo'n momentje. Ja, van ja, ik wil hier toch zijn. Dus waarom heb ik dan nu even een dipje?
Liep je lekker te steggelen met jezelf.
Ja, en daar heb je alle tijd voor, hè?
Heerlijk.
Mooi. Ja.
Ja,
meestal wel, niet altijd. Ja.
Was dat niet heel lastig?
Ik heb 2 momenten op de hele tocht gehad dat wel lastig was. Dit was er eentje. En op een ander moment nog dat die stemming ook wel langer bleef hangen dan een paar uur. Dus ja, dat is wel gebeurd. Dat hoort er dan ook bij. Ja, als je dan toch 5 weken op pad bent, dan
is dit ook gebeurd. Wat gebeurde die tweede
keer? Ik zat op een mooie lunchplek en ik zat even op mijn telefoon op Facebook. En ik zag daar herinneringen voorbij komen. En dat was van een evenement wat ik samen met mijn gezin een aantal jaren geleden gedaan heb. En dat was best een pittig evenement. En dan zit je daar en dan zie je die foto's. En toen voelde ik me even, nou ja, alleen. En kijk, dat was zoveel jaar geleden. En nu zit ik hier. En wat is er veel gebeurd in die tussentijd? Dat was even heel, heel confronterend. En daar bleef ik even in hangen, zeg maar. Ja.
Dat je nu even helemaal alleen was, zonder die context.
Ja, ja.
Dus je ziet dan ook misschien nog beter de waarde van je gezin.
Ja. Dat was wel een van de dingen die bovenkwamen, ja.
En hoe heb je dan jezelf aan je eigen haren toch weer
wandelen.
Naar boven getrokken?
Ja? Ja, toch weer, ja. Stap voor stap is ook wel iets wat ik, ja, zoals ik ook het Olafspad wel ervaren heb. Ja, stap voor stap letterlijk van omdat je aan het wandelen bent, maar ook stap voor stap in de zin van beetje bij beetje dan weer verder gaan, jezelf bij elkaar rapen en weten dat het ook wel weer overgaat, die dippen. Ja.
Ja, heel goed.
Ja.
Mensen die hier nou naar luisteren, hè? Wat zijn de praktische dingen die je vooral moet regelen als je deze tocht wil ondernemen?
Nou, ik vond het heel fijn dat mijn overnachtingen geregeld waren. Dat hoeft natuurlijk absoluut niet als je dit pad gaat lopen. Dat is aan jezelf. Ik vond dat veilig.
Het geeft ook wel structuur.
Het gaf mij heel veel structuur. En ik ben ook iemand die dat gewoon prettig vindt. Ik hoefde er dus ook niet over na te denken. Mm-hmm. Toen ik onderweg was.
Dat vond ik fijn. En ook een duidelijke bestemming, hè?
Ja, ik werd ergens verwacht. Zowel voor mezelf vond ik dat fijn. Maar ook voor de thuisfront was dat fijn.
Dus, mm-hmm. Maar dat
als ik al wel over dat ene stronkje was gevallen, was ik op een gegeven moment wel ergens gemist, zeg maar.
Ja, maar goed, als je dus het helemaal vastzet, zoals in jouw geval, moet je dus van tevoren heel veel regelen. En dat hoef je als je een tentje meeneemt weer niet.
Ja, dat klopt. Maar dat regelen had ik wel uitbesteed. Dus ook dat was wel erg lekker.
Oké. Karin, mensen die dit soort tochten maken, die zitten vaak op een breekpunt in hun leven. Soms op een bijzonder moment. Je bent 49, gold het ook voor jou?
Nou, over de zaken die gepland waren heb ik het gehad. Mm-hmm. Maar ook dat ik het nu kan en dat je nooit weet hoe dat over een jaar of 2 jaar of over 10 jaar is.
Ja.
Dat je kan wachten van, dat ga ik wel doen als dan en dan, of wat dan dat gebeurd is. Maar het was voor mij heel belangrijk om het te doen nu, omdat het nu kan.
Ja. Ja. Maar dat is misschien ook wel een midlife gedachte, hè? Nu ben ik nog fit genoeg en sterk genoeg, ja, dat ik dit kan doen.
Ja.
En ja, dat gaat misschien, ja, ook een keer voorbij.
Ja, nou, dat gaat, zal zeker een keer voorbij gaan, ja. Ja. Dus dat voelde wel heel goed om het nu te mogen doen dan. Ja. En niet, je kan heel vaak zeggen van, ik wil dat later gaan doen als ik met pensioen ben of wat dan ook, wanneer. En dan is het maar de vraag of het kan.
Als je terugkijkt op die reis, wat gebeurde er mentaal met je gedurende de weken dat je onderweg was? Verstil je?
Ja.
Dat kan bijna niet anders, hè?
Ja, absoluut. Ik kom echt thuis met een leeg hoofd.
Terwijl dat normaal best wel druk verkeer is in dat hoofd,
ja,
van je?
Ja, absoluut, ja.
Dus heel weinig prikkels. En dat brengt de boel tot rust.
Absoluut, ja. Ik had ook wel de verwachting als ik terug zou komen in Nederland dat die prikkels weer heel snel binnen zouden komen. Maar ook daar zat nog een behoorlijk een aantal weken vertraging in voordat dat weer wel gebeurde eigenlijk. Dat was heel, heel prettig.
Ja. Heb je een ander beeld van jezelf gekregen? Heb je het idee dat je misschien wel sterker was dan je dacht?
Ja. Ik heb vooral qua beeld dat ik wel trots ben op mezelf. Ja, dat ik het op deze manier gedaan heb. Ja. En dat ik dat ook hardop durf te zeggen.
En waar ben je dan vooral trots op?
Dat ik het aangegaan ben. Want het is toch niet niks om 5 weken zo grotendeels in je eentje op pad te gaan. Dat ik dat aandurfde en ook daadwerkelijk gedaan heb.
Karin, zou je nog een klein stukje willen voorlezen?
Ja, dat wil ik. Bij het uitlopen van Mushill stond een stempelkastje. Ik werd geraakt door de logs in het boekje. Want zowel Ade en André als Isabelle hadden een berichtje voor me achtergelaten. Stay strong and keep on going. It's worth every step. Zo lief. Ik loop dan wel alleen, maar op het pad wordt er wel aan me gedacht. Mooi.
Ja, heel lief, hè?
Ja, was echt heel lief. Ja.
En dat komt dan ook, neem ik aan, extra bij je binnen als je zo in je eentje onderweg
Absoluut,
bent.
Absoluut, ja. Ook omdat ik het op dat moment niet verwachtte. Toen kwamen in de loop van de dagen daarna nog meer berichtjes. Maar dit was de eerste volgens mij. En daar was ik echt wel ontroerd door. Ja, van wat ik ook schrijf, je bent toch niet alleen. Je loopt wel alleen, maar je bent niet alleen.
Ja. Ja. Wat voor inzicht heeft deze tocht opgeleverd voor je?
Doe waar je je goed bij voelt. Ga daarvoor.
Dat doe je nu nog meer dan voorheen?
Ik ben me er bewuster van.
Dat het belangrijk is om zo te leven.
Ja. Ja. Zorg goed voor jezelf. Ja, neem de tijd. Dat vertragen, dat probeer ik nog steeds vast te houden. Ja, niet alles hoeft, niet alles moet. Doe waar je blij van wordt.
Ja.
Ja.
Wat zou je mensen die overwegen om die Olafsroute te gaan doen, hè? Wat zou je die willen meegeven?
Als ze het toch al overwegen, dan zeg ik, ga het ook doen. En ja, wellicht wacht niet te lang, maar dan misschien meer om de redenen die we net al aangaven. Van je weet niet wat je over 2, 3, 4 jaar wel of niet kan, zelf nog. Ja.
Nou, dank voor je mooie verhaal, Karin.
Graag gedaan.
En hopelijk nog veel lekkere wandelingen.
Dat hoop ik ook, ja.
Ja. Je luistert naar Wit-Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Karin Visser over het Sint-Olofspad. Wil je meer lezen over deze route? Kijk dan eens naar het boek Onderweg alleen over het Sint-Olofspad van Francine Postma, uitgegeven door Fjord. Sounddesign Abel Bakema. Tot slot, als je met plezier geluisterd hebt naar dit gesprek, like deze podcast dan met een sterrenwaardering. En nog beter, blijf Wit-Rood volgen op Spotify voor een tweewekelijks informatief en inspirerend gesprek over wandelen. En heb je ideeën, vragen of suggesties? Mail die dan aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, blijf lekker aan de wandel!